Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gemeente de dienst voortzetten door met elkaar te zingen in gedachten of thuis meezingend 119 het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven, en wat er verder volgt. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Genesis 31, het eerste tot en met het 21ste vers. Genesis 31, vers 1 tot en met 21, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen we nu Genesis 31, te beginnen bij vers 1. Toen hoorde hij de woorden der zonen van Laban, zeggende: Jacob heeft genomen alles wat van onze vader was, en van hetgeen dat van onze vader was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan, en zie, dat was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. En de Heere zei tot Jacob: Keer weder tot het land uw vaderen en tot uw maagschap, en ik zal met u zijn. Toen zond Jacob heen en riep Rachel en Lea op het veld tot zijn kudde, en hij zeide tot haar: Ik zie het aangezicht uw vaders, dat het jegens mij niet is als gisteren en eergisteren, doch de God mijns vaders is bij mij geweest. En gijlieden weet dat ik met al mijn macht uw vader gediend heb. Maar uw vader heeft bedriegelijk met mij gehandeld en heeft mijn loon 10 maal veranderd. Doch God heeft hem niet toegelaten om mij kwaad te doen. Wanneer hij aldus zeide: De gespikkelde zullen uw loon zijn, zo lammerde al de kudde gespikkelde. En wanneer hij alzo zeide: De gesprenkelde zullen uw loon zijn, zo lammerde al de kudde gesprenkelde. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. En het geschiedde ten tijde, als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief en ik zag in de droom en zie, de bokken die de kudde beklommen waren gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlekkig. En de engel God zeide tot mij in de droom: Jacob. En ik zei: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Hef toch uw ogen op en zie, alle bokken die de kudde beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlekkig, want ik heb gezien alles wat Laban u doet. Ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu, maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. Toen antwoordde Rachel en Lea en zeiden tot hem: Is er nog voor ons een deel of erfenis in het huis onze vaders? Zijn wij niet vreemden van hem geacht? Want hij heeft ons verkocht en hij heeft ook steeds ons geld verteerd. Want al de rijkdom die God onze vader heeft ontrukt, die is van ons en onze zonen. Nu dan, doe alles wat God tot u gezegd heeft. Toen maakte zich Jacob op en laadde zijn zonen en zijn vrouwen op kemels. En hij voerde al zijn vee weg en al zijn haven die hij verworven had. Het vee dat hij bezat, het welk hij in Padan-Aram verworven had, om te komen tot Isaac zijn vader naar het land Kanaan. Laban nu was gegaan om zijn schapen te scheren. Zo stal Rachel de terafim die haar vader had. En Jacob ontstal zich aan het hart van Laban de Syriër, overmits hij hem niet te kennen gaf dat hij vlood. En hij vlood en al wat zijne was, en hij maakte zich op en voer over de rivier, en hij zette zijn aangezicht naar het gebergte van Gilead. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het u voorgelezen Bijbelgedeelte Genesis 31 en daarvan het 13e vers. Genesis 31 vers 13, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: Ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu, maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uwer maagschap. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, past ons deze morgen om ons diep voor u te verootmoedigen. In het licht van de omstandigheden waaronder we bijeen zijn of thuis meeluisteren. Heere, geef ons dat wij mogen beseffen dat we het niet verdienen dat u ons hebt gespaard. En dat we het niet verdienen dat u het ons nog geeft dat we naar uw woord mogen luisteren. En tegelijkertijd, als dat vanmorgen het geval is, gebeurt dat onder zo heel andere omstandigheden dan dat we gehoopt hadden. Heere, leer ons om voor u te buigen. Waar u in uw ongekende majesteit regeert, dwars door alles heen. En geef ons deze morgen wat nodig is, thuis en in de kerk. Geeft u wat nodig is bij het luisteren naar uw woord. Geeft u eerbied in ons hart voor uw majesteit en voor de majesteit van uw woord. Geeft u, Heere, helderheid, aandacht. Laat een afleidende gedachte geen vat op ons krijgen. Geeft u dat de hinder van pijn of lichamelijk ongemak zal worden weggenomen. Wil u alle hindernissen wegnemen die er van de kant van degene die uw woord bedient zouden kunnen zijn. Heere, wij zijn zo afhankelijk van u. Maar we zijn ook zo afhankelijk van het licht van uw woord. En we bidden, mag dat deze morgen schijnen, ook over de omstandigheden van de tijd waarin we leven. Heere, leer ons om onszelf te kennen in het licht van wie u bent. Wil u bijzonder zorgen, Heere, voor degenen die ziek zijn? Wilt u ze ondersteunen en helpen? Degenen die zich bevinden in een bepaald traject dat ook door de huidige omstandigheden kan worden gehinderd of vertraagd? Wil u ze geduld geven en datgene wat nodig is om de dingen in uw hand te mogen geven? We bidden u voor degene uit de gemeenteleden en uit degene die met ons meeluisteren die getroffen zijn door het virus. Heere, wil u ze herstel en beterschap en nieuwe krachten geven. We vragen of u wil sparen en wil dragen. Bijzonder ook wil gedenken aan de oudere gemeenteleden. De mensen die om andere reden kwetsbaar zijn. U kent ieders omstandigheden. U weet er ook van als de huidige omstandigheden kunnen zorgen voor allerlei angst. Heere, leer ons dat u een toevlucht wilt zijn te allen tijden. En geef ons dat we ons hart voor u mogen uitstorten. En dat we onze tijdelijke noden en zorgen aan u bekend mogen maken. Maar boven alles, Heere, leer ons dat wij een ziel hebben. En dat het allerbelangrijkste is dat onze ziel behouden wordt, want dan zal ons lichaam eenmaal ook voor eeuwig behouden zijn. We bidden u voor degene die deze dag of andere dagen werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Er is zo heel veel dat er in deze omstandigheden op hen afkomt. Geeft u ze lichamelijk de kracht. Geeft u ze moed en wijsheid en uw genade om hun werk te verrichten. En laat het zo zijn dat ze dat mogen doen in diepe afhankelijkheid van u, de grote Heelmeester. Heere, wil u voor ons zorgen als er spanningen en zorgen zijn. Ook in deze tijd kan dat het geval zijn. Juist als we meer dan anders heel dicht bij elkaar leven in de gezinnen. Heere, helpt u deze morgen bij het luisteren. Ook als we thuis met elkaar op de bank of in de kamer zitten. Wil u geven dat er dan ook eerbied mag zijn en dat we ongestoord mogen luisteren naar uw woord. Leg uw beslag op onze harten en op de harten van de kinderen en van de jonge mensen. Maar wilt u niet minder zorgen voor degenen die eenzaam thuis zitten? Dat brengt ook eigen moeite en verdriet met zich mee. En wat kunnen we ons eenzaam voelen juist in deze tijd. Heere, helpt u. Wil u zijn met degene in het midden van de gemeente die nieuw leven mogen verwachten. Wil u waken over het ongeboren leven. En wilt u gedenken aan de aanstaande moeders. Heere, we leggen zo de dingen voor u neer. We bidden of u aan ons land en volk wil denken in deze ernstige omstandigheden. Heere, wij krijgen er als mensen maar geen grip op. Dan moeten we ook belijden dat we zo gemakkelijk, oud en nonchalant omgaan met onze verantwoordelijkheid. Maar Heere, door dat alles heen spreekt u toch ook in uw godsregering. En houdt u het ons mensen voor dat het zomaar zo kan zijn dat we aan huis gebonden zijn. En dat de ziekenhuizen niet eens meer zorg kunnen dragen voor de gewone zorg zoals we dat gewend waren. De Heere, wil u zich ontfermen over ons land en volk. Wilt u het virus dat rondgaat beteugelen. En zegent u daartoe ook de maatregelen die genomen zijn van overheidswegen. Geeft u onze overheid helderheid van gedachten, wijsheid en inzicht om de juiste beslissingen te nemen. En geef ons onze verantwoordelijkheid te verstaan. Maar Heere, laat het ook zo zijn dat door dit alles heen de roepstem van u tot echte bekering mag worden gehoord. We komen deze morgen eerbiedig aan u vragen of u wil geven wat nodig is bij het uitdragen van uw woord. U kent de omstandigheden waaronder dat deze morgen gebeurt. Slechts een klein deel van de gemeente is aanwezig in het kerkgebouw. En velen luisteren thuis mee. Wil u geven dat er zo gepreekt mag worden dat we ons en in de kerk en thuis aangesproken mogen weten. Helpt u daarin ook. En wilt u geven dat de middelen van communicatie gezegend mogen worden. Sterk en helpt u de broeders die daarvoor zorg dragen. Weest u met de koster en met de organist die een taak hebben in deze dienst. En geef ze alles wat nodig is. Gedenk onze commissie die zorg draagt voor bezinning op het samenkomen. En ook de kerkenraad die daarin een beslissing te nemen heeft. De Heere, wij bidden boven alles of u uw woord vanmorgen zo gebruiken wil. Dat het mag strekken tot troost van uw bestreden kerk. Tot vermaning van hen die afgedwaald zijn. Tot onderwijs in onze onwetendheid. Tot bekering. Ja, Heere, laat het woord ons wakker mogen schudden en wakker mogen roepen wanneer we onverschillig voortgaan zonder u. Laat het woord niet minder lokkend en nodigend mogen zijn voor degenen die nog buiten u voortgaan en het geluk zoeken daar waar het ten diepste niet te vinden is. Laat het woord door de kracht van uw geest vrijmoedigheid mogen geven aan degenen die in alle schuchterheid van verre staan. Heere, gebruikt u het woord van deze morgen. Het is, zover het van ons afhangt, zo'n gebrekkig middel. Slijk. Maar wil u het gebruiken als slijk aan uw goddelijke vingers. Om blinde ogen te openen. We vragen het alles van u. In de vergeving van alle zonden. Om Christus wil alleen. Amen. De collecten voor deze zondag zijn bestemd voor de eredienst, diaconie en algemene kostenkerk. Op ander moment krijgt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Wij willen ter voorbereiding op de prediking luisteren naar en in gedachten meezingen met Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet en wat er verder volgt. Wij leven, gemeente, in heel onzekere tijden. Onzeker is het voor verschillende van ons hoe het zou gaan met het werk, met het bedrijf. Onzeker is het voor velen van ons hoe het zou gaan met onze geliefden, onze familie. Onzeker kan het zijn hoe het gaat met onze gezondheid. En de vraag te midden van al die omstandigheden is: waar zoeken wij in deze onzekere tijden onze zekerheid, onze vastheid? Dat is een vraag die vanuit het teksthoofdstuk van deze morgen extra nadruk krijgt, want in ons teksthoofdstuk ontmoeten we twee mensen die heel nauw aan elkaar verbonden waren door de band van de liefde. En ze staan allebei aan het begin van een onzekere en menselijk gesproken een gevaarlijke lange reis. Jacob en Rachel. Maar terwijl de een door genade op reis gaat met de bescherming en de bewaring en de belofte van de levende God, de God van Bethel, geldt voor de ander dat ze de dode afgoden in de vorm van een stenen beeldje onder het zadel van haar kameel meeneemt. Waar zoeken wij onze zekerheid? Bij de levende God of op allerlei andere plaatsen waar de zekerheid en de vastheid ten diepste nooit te vinden is? Het is met die vraag in gedachten dat wij willen gaan luisteren naar de woorden van onze tekst. En we schrijven bij onze tekstwoorden hoe Jacob op reis gaat. Hoe Jacob op reis gaat. En dan letten we op drie dingen. Allereerst opgezocht door de God van Bethel. Dat is het begin van de tekst. Ik ben die God van Bethel. In de tweede plaats herinnert aan de gelofte van Bethel. Want het midden van de tekst zegt: al waar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. En tenslotte terugkerend naar het land van Bethel. Het slot van de tekst. Nu maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land van uw maagschap, van uw familie. Hoe Jacob op reis gaat, allereerst opgezocht door de God van Bethel. In de tweede plaats herinnerd aan de geloften van Bethel. En tenslotte terugkerend naar het land van Bethel. In gedachte gemeente gaan wij ook deze morgen nog een keer naar Paddan Aram. En wellicht is het goed om iets meer te zeggen over die omgeving. Een gebied dat u in die tijd moest zoeken zo in het noordoosten van Syrië. En wat tegenwoordig ligt zo tegen de grens van Syrië aan, helemaal in het oosten van Turkije. Een gebied dat zich kenmerkt door een betrekkelijk vlak landschap. Paddan Aram betekent letterlijk ook de vlakte van Aram of de vlakte van Syrië. Ergens midden in die vlakte lag de stad Haran, een belangrijke stad. De stad waar Jacobs grootvader Abraham gewoond had. En waar de Heere aan Abraham verschenen was. De stad waar Jacobs moeder vandaan kwam, Rebecca. En de stad waar Jacob nu zo'n 20 jaar zijn werk gedaan heeft. En dat zijn moeilijke jaren geweest. We hebben daar de afgelopen keren al iets van gehoord. Hoe Jacob hard heeft moeten werken, te midden van allerlei weersinvloeden, het zware herderswerk heeft moeten verrichten. En hoe er twist was in de tenten van Jacob. Tussen de tenten van Jacob groeiden de giftige planten van de jaloezie. Zijn ene vrouw Rachel die aan Lea niet de kinderen van Jacob gunde. En zijn andere vrouw Lea die aan Rachel de liefde van Jacob niet gunde. Dat zal Jacob ook heel wat moeite en verdriet hebben gegeven. En toch, door dat alles heen, heeft de Heere voor Jacob willen zorgen. En heeft de Heere Jacob willen zegenen. We hebben dat de vorige keer gehoord vanuit het laatste vers van hoofdstuk 30. Waar stond, en die man, Jacob, brak gans zeer uit in menigte en hij had veel kudden en dienstmaagden en dienstknechten en kemels, kamelen en ezels. Maar juist die zegen die Jacob van de Heere mocht ontvangen is ook weer aanleiding voor nieuwe moeilijkheden. En daar lezen we over aan het begin van ons teksthoofdstuk van vanmorgen. Allereerst vers 1. Toen hoorde hij de woorden van de zonen van Laban, zeggende, Jacob heeft genomen alles wat van onze vader was, en van hetgeen dat van onze vader was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Laban heeft blijkbaar ook zonen gehad, niet alleen twee dochters. En die zonen, de zwagers van Jacob dus, zien hoe de kudde van Jacob groeit en groeit. En hoe hun eigen vader Laban daarbij achterblijft. En dan komt de jaloezie bij de zwagers van Jacob. En ze zeggen het tegen elkaar. Als ze de rijkdom van Jacob zien toenemen. Jacob heeft genomen alles wat van onze vader was. En als onze vader, want dat bedoelen ze, dat klinkt mee op de achtergrond. Als onze vader straks komt te overlijden, dan krijgen we een klein deeltje van een magere erfenis. De zoons van Laban hebben wat dat betreft dezelfde hebzucht gehad als hun vader. En als Jacob dat zo hoort, aanhoort, bemerkt, maar ook die zwagers met elkaar zo hoort spreken bij gelegenheid, ja, dan let Jacob ook nog eens op zijn schoonvader, op Laban. En dan ziet hij hoe de houding van Laban ten opzichte van hem ook verandert. Het staat er op een prachtige manier aangeduid in vers 2. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan en zie, dat was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. Zo vriendelijk en welwillend als Laban had gedaan eerder. Toen die het had gezegd, ik heb gemerkt, Jacob, dat de Heere mij heeft gezegend om uwentwil, zo was het niet meer. En onder die omstandigheden, de vijandschap van de zonen van Laban en de veranderde houding van Laban zelf, onder die omstandigheden is het dat de Heere Jacob gaat opzoeken in Paddan Aram en dat de Heere tot Jacob gaat spreken. En dan zijn we bij vers 3 en vers 13. We moeten het zo zien dat vers 13 eigenlijk een uitwerking vormt van het derde vers. We lezen eerst vers 3. En de Heere zeide tot Jacob, keer weder tot het land uw vaderen en tot uw maagschap. En ik zal met u zijn. En dan in vers 13 onze tekst nog iets vollediger weergegeven. Wat de Heere precies tegen Jacob heeft gezegd. Ik ben die God van Bethel. Alwaar ge het opgerichte teken gezalfd hebt. Waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu, maak u op. Vertrek uit dit land. En keer weder in het land uw maagschap. Als we vanmorgen met de hulp van de Heer over die woorden willen nadenken en over de betekenis en over de boodschap die daarin ligt, dan is het eerste wat we zo met elkaar willen onderstrepen, hoe de Heer zijn woorden begint. En dan is het zo opvallend dat de Heer begint te zeggen wie Hij is. Ik ben, zo zegt het begin van onze tekst, die God van Bethel. Het zijn maar een paar woorden in de oorspronkelijke taal maar drie woorden. Maar daar ligt heel diepe betekenis in. Ik ben de God van Bethel. Wat was er bij Bethel gebeurd in het leven van Jacob? Dan gaan we in gedachten nog even terug naar dat moment 20 jaar geleden. Jacob nog maar een paar dagen verwijderd van de tent van zijn vader Isaac op de vlucht voor de vijandschap van Esau. En dan komt Jacob daar aan als een vermoeide reiziger in de buurt bij Bethel, wat op dat moment nog Luz heet. En hij ziet daar een steen in de open lucht en hij gebruikt die steen als een hoofdkussen. En hij legt zich neer te rusten. En zijn omstandigheden waren op dat moment buitengewoon moeilijk. Jacob was op de vlucht. Zijn leven was in gevaar. Menselijk gesproken lag er een afgesloten weg achter hem. Hij kon niet terug. Niet terug naar de tenten van zijn vader en moeder. En bovendien, er lag schuld achter Jacob. Hij had zijn broer Esau in zekere zin bestolen. En hij had zijn vader Isaac op een oneerlijke wijze bedrogen. Een weg van schuld achter hem. En een weg van duisternis, een onbekende toekomst, een gevaarlijke reis voor hem. En de weg naar boven, die leek toegesloten. Want Jacob had het moeten ontdekken en moeten leren. De zegen van de Heere laat zich niet verhandelen en laat zich niet stelen. En laat zich niet toe-eigenen in een weg van leugen en van bedrog. En als Jacob daar dan ligt, in de nacht vol gevaren. En in de nacht van zijn eigen schuld. En in de nacht van zijn eigen onmogelijkheid om de zegen van de Heere te verkrijgen op eigen wijze. Als er menselijk gesproken, want zo was het toch, helemaal niets te verwachten is, dan opent God. Als een wonder van zijn genade in die donkere nacht de hemel. En dan zoekt God Jacob op in zijn verlorenheid en in zijn schuld en in zijn nood en in zijn onmogelijkheid. En dan gaat de Heere tot Jacob spreken. Dat is waar de Heere allereerst naar verwijst als hij nu na 20 jaren tegen Jacob zegt. Ik ben die God van Bethel. Jacob, ik ben de God van genade. Ik ben de God die u zo ongedacht en onverwacht hebt willen opzoeken. In de donkere nacht van uw leven. Ja, dan klinkt er nog meer in die woorden door. Want, en dat roep ik ook even in onze herinnering terug. Wat zag Jacob in die nacht? Hoe de Heere vanuit de hemel een ladder plaatste, stelde op de aarde. Een ladder die aangaf verbinding tussen de heilige God en de woonplaats van onheilige mensen. De ladder die, wanneer we schrift met schrift vergelijken, heen wijst naar de Heer Jezus Christus, die het later zou zeggen, van nu aan zult gezien de hemelen geopend. En de engelen Gods neerdalend en opklimmend op de Zoon des Mensen. Kijk, dat is ook iets wat de Heere met die paar woorden, ik ben de God van Bethel, in herinnering roept. Daarmee zegt de Heere niet alleen, ik ben de God van genade. Maar daar zegt de Heere ook mee, ik ben de God die door die genade verbinding mogelijk maakt, een weg baant vanuit de hemel naar de aarde. Nieuw Testamentisch gezegd, ik ben de God die zijn eigen zoon zal zenden naar deze wereld. Om hemel en aarde te verenigen. Om schuldige zondaren met God te verzoenen. Dat is het tweede wat zo doorklinkt in die woorden. Ik ben de God van Bethel. En dan nog iets derde. Wat had Jacob gezien op die ladder bij Bethel in Genesis 28? Daar had Jacob gezien hoe de engelen van God opklommen en weer neerdaalden. Opklommen om de noden van Jacob en de moeite van Jacob bij de Heere bekend te maken. En neerdalend om de zorg van de Heere aan Jacob uit te voeren. En om Jacob te beschermen en te bewaren op zijn wegen. Ik ben de God van Bethel, wil ook zeggen, ik ben de God van de engelen. Ik ben de God van bewaring, Jacob. Ik ben de God van zorg, Jacob. Ik ben u niet vergeten. En dan nog iets. Wat er meeklinkt in die woorden van onze tekst. Dat is, boven aan de ladder had Jacob bij Bethel de Heere zelf gezien. Tenminste iets van de majesteit. Een glimp van de majesteit van God had Jacob opgemerkt. En toen had Jacob vooral gehoord hoe de Heere had gesproken. En toen had de Heere vanaf die hoge plaats van zijn majesteit tot Jacob gezegd: Jacob, ik zal met u zijn. En ik zal u behoeden, overal waar ge heen zult gaan. En ik zal u wederbrengen in dit land. En ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb alles wat ik tot u gesproken heb. God had zijn beloften bij Bethel gegeven aan Jacob. Dat is ook iets waar de Heere hieraan herinnert. Het vierde, ik ben Jacob, de God van de beloften. En datgene wat ik toen gesproken heb, en dat brengt me bij het vijfde aspect van de woorden, de beginwoorden van onze tekst. Al wat ik ooit beloofd heb, Jacob, dat zal bestaan. Want 20 jaar geleden heb ik u opgezocht bij Bethel en toen heb ik gesproken tot u. Toen u het niet verdiende. En ik ben Jacob en dat is vooral wat er doorklinkt in de woorden van de tekst van vanmorgen. Ik ben nog dezelfde. Jacob, u hebt het er ook in de achterliggende 20 jaar niet naar gemaakt. Maar ik ben en ik blijf de God van Bethel. Ik blijf die God van genade. Ik blijf die God van de ladder. Ik blijf die God van de engelen. Ik blijf die God van de belofte. Ik ben de getrouwe God van Bethel. Dat is wat de Heere hier tegen Jacob zegt. Het is één grote betuiging van de trouw van de Heer. En misschien dat Jacob die Bethel nooit vergeten zal zijn, maar misschien dat Jacob toch ook wel eens heeft gedacht, zo in de loop van die 20 jaren. Zou het nu echt waar zijn geweest? En nu komt de Heere terug op wat hij eenmaal heeft gesproken. De Heere zegt het Jacob, het was 20 jaar geleden waar. En het is nog waar, want ik maak mijn woord waar. Al wat ik ooit beloofd heb, dat zal bestaan. De Heere maakt, en dat is ook iets wat we zien in de beginwoorden van de tekst, de Heere maakt wat oud is weer nieuw. De Heere laat de glans van zijn genade opnieuw vallen over datgene wat er eerder in het leven van Jacob is geweest. Ik ben de God van Bethel. Dat zijn ook van die gepaste woorden, want Jacob staat opnieuw voor een reis. Een reis, menselijk gesproken, vol gevaar en vol onzekerheid. Maar de Heer komt terug met die oude woorden. Ik ben de God van Bethel. En als er vanmorgen in het midden van ons of onder degene die thuis luisteren zijn, die mogen weten van de God van Bethel in hun leven. Die God die aan u verscheen, in de nacht van uw schuld. De God die u opzocht in uw duisternis en in uw onmogelijkheid. En die zo verrassend ging spreken in zijn genade, in zijn opzoekende zondaarsliefde. En misschien is het lang geleden dat de Heere u opzocht. Misschien is het lang geleden dat de Heere ging spreken tot uw hart. Misschien is er nadien zoveel gebeurd, ook zoveel waar u zich tegenover de Heere voor moet verootmoedigen. Maar de Heere zegt het vanmorgen toch, ook tegen u. Ik ben de God van Bethel. Ik blijf dezelfde. Ik blijf die getrouwe. Al wat ik ooit beloofd heb, zal bestaan. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik zal u behoeden overal waar ge heen zult gaan. Ik zal u beschermen. Ik zal mijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Ge zult ze in gevaren zien voor uw behoudenis strijden. Ik ben de God van de ladder Jacobs. De God die zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus, gezonden heeft naar deze wereld. Om zondaren zalig te maken. En ik ben de God die u zal wederbrengen. Zal terugbrengen. De Heere blijft dezelfde. O, wat zal dat Jacob in de verootmoediging hebben gebracht. Heere, waar nu van mijn kant zoveel veranderd is. Waarin de omstandigheden zoveel veranderd is. Waar ik het ook zo verzondigd heb. Daar bent en blijft u die God van Bethel. En als het nu zo is, gemeente, dat u moet zeggen vanmorgen. Maar als ik eerlijk ben, dan ken ik de God van Bethel niet. Dan weet ik niet van een Bethel in mijn leven, waarin de Heere tot mijn ziel ging spreken en mij opzocht in mijn verlorenheid en in mijn schuld. Ligt er voor mij ook een boodschap in deze woorden van de tekst? Ja, want dan wil de Heere in dit woord van de tekst aan u ook laten zien wie hij nu wil zijn voor zondige mensen. Dan roept de tekst van vanmorgen het u toe. Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En als u dan vanmorgen zou moeten zeggen, maar daar sta ik buiten. O, zou de Heer het woord van vanmorgen dan niet kunnen gebruiken om u te laten zien wat u mist. En om u jaloers, heilig jaloers te maken op Jacob. Zou de Heer het woord van vanmorgen dan ook niet willen en kunnen gebruiken om u gaande te maken, om die God van Jacob te gaan zoeken. En om de vastheid en de zekerheid waar alles om ons heen wankelt te gaan zoeken in de God van Jacob. Want wel gelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En als u dan zegt, bij uzelf zou dat voor mij nog kunnen. Er is in mijn leven zoveel schuld en zoveel zonde. Er is zoveel duisternis. Ik heb zoveel wegen gekozen die niet goed waren. Is dan juist de naam, ik ben de God van Bethel, ook niet een prediking van Gods vrije genade? Van Gods ontfermende genade, juist bewezen aan iemand die dat helemaal niet had verdiend. Zou u die God van Jacob en de God van Bethel dan niet te voet vallen? En het hem vragen, Heere, u die Jacob opzocht, zoek ook mij op, opdat ik u mag leren kennen als de God van Bethel. Onze eerste gedachte, opgezocht door de God van Bethel. Onze tweede gedachte, herinnert aan de gelofte van Bethel, want de tekst gaat verder. De Heere zegt niet alleen wie hij is. Zo begon onze tekst wel. Maar de Heere herinnert Jacob ook aan wat Jacob had gedaan en had gezegd bij Bethel. Daar wijst de Heere ook op. Kijkt u maar mee in het midden van de tekst. Alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Twee dingen. Het eerste wat de Heere zegt is, waar gij het opgerichte teken gezalfd hebt. Jacob, weet u het nog? Hoe u na die nacht in Bethel wakker werd. En toen u wakker werd, toen was uw hart vervuld met vrees. Met diep ontzag voor de God van Bethel. En toen hebt u het gezegd in diep ontzag voor de heilige majesteit van de Heere en voor zijn wonderlijke genade. Hoe vreselijk, hoe ontzagwekkend betekent dat is deze plaats. Ze is niet dan een huis Gods en een poort des hemels. Gewis, zeker, de Heere was aan deze plaats. En ik heb het niet geweten, ik heb er niet op durven rekenen. En weet u nog, Jacob, en dat is vooral wat de Heere dan aanstipt. Weet u nog, Jacob, hoe u toen in de vroege morgen de steen die 's nachts uw hoofdkussen was, rechtop hebt gezet als een monument. Als een gedenkteken, als een herinneringsteken aan de opzoekende genade van de Heer. En weet u nog, Jacob, dat u toen een van die weinige dingen die u bij u had, een kruikje met olie om uw voeten te verzorgen, voor de lange reis, om uw huid te beschermen tegen de felle oosterse zon. Weet u nog, Jacob, dat u dat kruikje toen in uw hand genomen hebt en dat u het zomaar helemaal over die steen hebt uitgegoten. Alles gaf wat u bij u had. Zo verwonderd was u, Jacob, over mijn opzoekende genade. En zo stroomde uw hart over van de liefde. En zoveel geloof had u, Jacob, dat het waar was wat ik toen tegen u zei. Ik zal met u zijn. En ik zal u behoeden overal waar ge heen zult trekken. Dat u toen uw kruikje uitgoot en dat u het als het ware zei. Als de Heere dan meegaat, dan geef ik hem ook alles wat van mij is. Dat is wat de Heere in het midden van onze tekst allereerst zegt. Waar gij het opgerichte teken gezalfd hebt. De olie erover uitgegoten hebt. En het is alsof de Heere met die woorden aan Jacob vraagt, Jacob. En hij vraagt het vanmorgen ook aan zijn Jacob onder ons. Jacob, hoe is het nu? Hoe is het nu? Met die diepe eerbied en dat ontzag in uw hart voor Gods heilige genade. Jacob, hoe is het nu met de liefde in uw hart voor de Heere en voor zijn dienst? Jacob, hoe is het nu met het geloof in uw hart? Dat vraagt de Heere gemeente ook vanmorgen aan zijn Jacob. Als u het zou nagaan vanuit het Oude Testament, dan ziet u dat het volk van de Heere op verschillende plaatsen verderop in het Oude Testament wordt aangeduid met die ene naam, Jacob. De Heere heeft een Jacobsvolk. De Heere vraagt het aan zijn Jacob vanmorgen, hoe is het nu? Misschien zoveel jaar geleden dat ik u opzocht en aan u verscheen en tot uw hart sprak. Nee, niet zoals in Jacob's tijd, maar door woord en geest, maar u zo aansprak dat u het zei in uw hart, gewisselijk. De Heere was aan deze plaats. Dat zijn plaatsen, die vergeet u niet. Als de Heere met kracht heeft gesproken tot je hart en tot je ziel. In de kerk, of misschien wel thuis. In de stilte van de eenzaamheid, maar dat zijn plaatsen die vergeet u niet. En de Heere leidt u vanmorgen in gedachten terug, als die plaats er is geweest in uw leven. En de Heere vraagt het vanmorgen, hoe is het nu? Weet u nog, dat u toen dat opgerichte teken hebt gezalfd? Dat er toen zoveel eerbied en diep ontzag voor de Heere en voor zijn genade was. Weet u nog dat uw hart toen overstroomde van verwondering en van liefde? Weet u nog dat er toen geloof was en krediet op de Heere? Dat u alles in zijn hand mocht leggen. En hoe is het nu? En dan nog iets. Waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Dat is het tweede waar de Heere Jacob aan herinnert. Als het gaat om wat Jacob bij Bethel had gedaan en had gezegd. Jacob had daar inderdaad de Heere een gelofte gedaan. Wat had de Heere ook alweer aan Jacob. Wat had Jacob ook alweer aan de Heere beloofd. Jacob had gezegd, Heere, als dat allemaal waar zal zijn, als u mij behoed zult hebben op mijn weg, als u mij brood zult hebben gegeven om te eten, als u mij klederen zult hebben gegeven om aan te trekken, als u mij teruggebracht hebt in mijn land, als dat allemaal gebeurd is, als u al die beloften vervuld hebt, dan zult u mij tot een God zijn. Dan zal ik u, en Jacob bedoelde daarmee bijzonder op deze plaats, bij Bethel, waar dat monument stond, waar dat opgerichte teken stond, dan zal ik u dienen. Dan zal ik u als mijn God niet vergeten. En dan zal ik u de tienden van alles wat ik heb gegeven. En dat beloofde Jacob kinderen toen hij nog niets of bijna niets had. Toen beloofde hij dat hij 10% zou geven van alles wat hij had. Ik wil het maar even duidelijk maken ook voor de kinderen. Stel je nou voor dat je 10 euro hebt en je geeft daar 10% van aan de Heere en aan zijn dienst, ja, dan is dat 1 euro, dat valt natuurlijk nog wel mee. Maar als je nu, zoals Jacob op dit moment, rijk geworden bent, in geweldige rijkdom gezegend bent, een grote kudde. We zouden zeggen, Jacob is vandaag de dag gezegd miljonair geworden. En dan zegt de Heere Jacob, weet u nog dat u uw gelofte beloofd hebt? U zult me de tienden geven. Dat is een herinnering van de Heere aan wat Jacob beloofd had. En dan trekken we de lijn opnieuw een ogenblik door. Want wat hebt u aan de Heere beloofd? Misschien dat er mensen onder ons zijn, ik denk zeker dat ze er zullen zijn, die aan de Heere in de omstandigheden van hun leven wel eens iets beloofd hebben. Toen u in het ziekenhuis kwam, of toen u voor de uitslag van het onderzoek stond, Heere, als het goed mag zijn dan, toen u in zo groot gevaar was. Toen je zo graag dit of dat van de Heere wilde ontvangen. Heere, als u het me zult geven, dan. En de Heere vraagt vanmorgen vanuit de tekst, hoe is het met uw geloften? Wat hebt u aan de Heere beloofd? En hoe is het met wat u beloofd hebt aan hem? Hoe is het met uw gelofte, u, en ik stel de vraag ook aan mezelf, u die belijdenis hebt gedaan? Want 3 van de 4 belijdenisvragen beginnen met, belooft gij? Misschien heel veel jaren geleden, misschien nog maar heel kort geleden. Hoe is het met datgene wat we voor het aangezicht van de Heere hebben beloofd? Hoe is het, doopouders, u die voor Gods aangezicht beloofde dat u uw kinderen naar uw vermogen zou opvoeden in de leer van de godzaligheid en zou helpen en zou laten onderwijzen? Hoe is het met onze gelofte? Vanmorgen komt de Heere in zijn woord op die geloften terug. Stelt u en mij de vraag, wat hebt u aan de Heere beloofd? En hoe is het op dit moment? Is er dan niet alle reden, gemeente, om twee dingen te doen? Om ons te verootmoedigen voor de Heere? En is er dan niet alle reden om zijn genade af te smeken om onze gelofte? Met alle gebrek van onze kant, maar toch gestand te doen. Om die belofte daar waar mogelijk is te betalen. Zoals de psalmdichter van psalm 66 het zingt. En we willen daar eerst naar gaan luisteren en in gedachten meezingen. Psalm 66 en daarvan het zesde vers. Door hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. U, die in nood mij hebt behoed. Als de Heere vanmorgen in de prediking van zijn woord u wilt bepalen bij geloften die u nooit hebt ingelost voor Gods aangezicht, waarover schuld te beleiden is tegenover de Heere, dan is het met de bedoeling dat u vanuit het midden van de tekst teruggebracht wordt bij het begin. Ik ben de God van Bethel. Mogen de Heere ons daar brengen. En dan tenslotte onze laatste gedachte. Vertrekkend of terugkerend naar het land van Bethel. Want het slot van de tekst zegt: nu Maak u op, maak u gereed, vertrek uit dit land, uit Paddan Aram, Jacob, waar u 20 jaar hebt gewoond, waar u vrouwen hebt gevonden en kinderen hebt gekregen, waar uw kudden vermenigvuldigd zijn. Vertrek uit dit land en keer weder in het land van uw maagschap, het land van uw familie, in het land waar uw oude vader Isaac nog altijd woont, waar uw broer Esau nog altijd is. Keer weder. En als de Heere dat woord spreekt, met kracht en met majesteit, dan kan Jacob niet anders meer doen. En dan wil Jacob niet anders meer doen dan gehoorzamen. Jacob gaat op weg. Jacob gaat op reis, al is de reis moeilijk, al is de reis onzeker, al kan Jacob zomaar niet rekenen op een gastvrije ontvangst thuis. Want Esau was er nog altijd in zijn vijandschap. En dan zijn er vanuit het vervolg op onze tekst nog een paar aspecten van de terugkeer van Jacob die ik even wil aanstippen. Allereerst met wie hij terugkeert. Ja, want Jacob is 20 jaar geleden als een eenzame vluchteling aangekomen in Paddan Aram. Maar als hij nu terugkeert, dan wil hij zijn vrouwen meenemen en zijn kinderen en zijn vee. En dan is het eerste wat hij wel moet doen, zijn reisplannen voorleggen aan Rachel en aan Lea. En daar leest u van in de versen 4 tot en met 13, waar ook onze tekst toe behoort. Dan zien we Jacob daar in het veld met zijn twee vrouwen in alle rust, zonder dat ze afgeluisterd kunnen worden, sprekend over, ja wat? Wat is het wat Jacob in die verse benadrukt? Twee dingen. Aan de ene kant hoe de mensen en heel bijzonder hoe Laban met Jacob is omgegaan. En Laban heeft steeds het nadeel van Jacob gezocht. En aan de andere kant hoe de Heere dwars door alles heen toch voor Jacob heeft gezorgd. Daar wijst Jacob op de zorg en op de roepstem in onze tekst van de God van Bethel. Hebt u zo wel eens gesproken met uw man, met uw vrouw, over de hand van de Heere in uw leven? Hebt u zo wel eens gesproken met uw kinderen, over de weg van de Heere en de zorg van de Heere in uw leven? Jacob staat daar en hij laat die twee dingen zien, hoe het menselijk gesproken ging en hoe de Heere door alles heen toch wilde zorgen. En als hij dan te kennen heeft gegeven dat de Heer hem roept om terug te gaan naar het land van zijn familie, ja, dan blijken er bij Rachel en Lea niet zoveel bezwaren, eigenlijk geen enkel bezwaar. Want dan zeggen ze in vers 14 tot en met 16, is er nog voor ons een deel of erfenis in het huis van onze vader? Zijn we niet als vreemden door hem geacht? Want hij heeft ons verkocht en u hoort de pijn van deze twee vrouwen, van deze twee zussen doorklinken in hun woorden. Kijk, dat had Laban gedaan. Laban had zijn ene en zijn andere dochter aan Jacob gegeven, maar niet met het welzijn van zijn twee dochters voor ogen, maar met de bedoeling om er zelf zoveel mogelijk voordeel van te krijgen. Gratis een werknemer voor 14 jaar. Dat was Labans plan geweest. En op die manier had hij heel wat geld verdiend aan Jacob en eigenlijk ook aan zijn twee dochters. En toen ze gingen trouwen, toen kregen ze allebei 1 slavin mee en verder niets. Voor die tijd heel weinig. En zeker in het licht van de rijkdom van Laban op dat moment heel weinig. En nu zeggen die twee dochters het. Onze vader heeft ons behandeld alsof we een vreemde waren. Hij heeft niet voor ons gezorgd. Er is van hem niets te verwachten. Pijnlijke, verdrietige woorden. Ook woorden vol pijn en verdriet. En dan besluiten ze om mee te gaan. Aan het slot van vers 16 zeggen ze: doe alles wat God tot u gezegd heeft. Die hindernis wordt als het ware weggenomen. Als Jacob terug wil, dan heeft hij niet te maken met twee vrouwen die kosten wat het kost in Paddan Aram willen blijven. Maar dan heeft hij twee vrouwen die met hem mee zullen gaan op reis. Dat is zo'n eerste facet dat we even aanstipten van de terugkeer van Jacob. Nog een tweede facet. Wanneer vertrekt Jacob? Dan lezen we nog een klein stukje verder in vers 17 tot en met vers 19. Daar staat: toen maakte Jacob zich op, laadde zijn zonen en zijn vrouwen op kamelen. Hij voerde al zijn vee weg, al zijn haven, zijn bezitting die hij verworven had, het vee dat hij bezat. En wanneer was dat? Vers 19, toen Laban niet thuis was. Toen Laban met zijn zonen elders verkeerde vanwege een schaapscheerdersfeest. Het is trouwens tekenend voor de verhoudingen op dat moment dat Jacob daar niet voor uitgenodigd was. Maar Jacob gebruikt die gelegenheid om weg te gaan, om te vertrekken. Als Laban er niet is, als de zonen van Laban er niet zijn, ongemerkt, in zekere zin stiekem vertrekt hij. En dat brengt ons bij nog een ander facet, een derde facet, dat we even overdenken. Hoe vertrekt Jacob dan? Daar zegt het slot van de schriftlezing twee hele opmerkelijke dingen over. Vers 20, Jacob ontstal zich aan het hart van Laban de Syriër. En vers 21, en hij vlood, dat betekent hij vluchtte. Jacob steelt, dat staat er letterlijk, en Jacob vlucht. En dat stelen, daar wordt mee duidelijk gemaakt, Jacob gaat hier toch weer een oneerlijke weg. Dat hij vertrekt, dat is goed. Dat is een opdracht geweest van de Heere. Maar hoe hij hier vertrekt, in het geheim, in het geniep, zouden we tot op zekere hoogte kunnen zeggen, dat is niet goed geweest. De Heere had toch gezegd, ik zal u behoeden en ik zal u wederbrengen. Maar Jacob gaat in het geheim zonder te overleggen met zijn schoonvader. Zonder zijn schoonvader de gelegenheid te geven om afscheid te nemen van zijn twee dochters. Ook al had de man voor zijn dochters niet goed gezorgd en was hij niet zo goed geweest voor zijn kinderen. Maar Jacob gaat in het geheim weg en de Bijbel zegt, Gods woord zegt, Jacob ontstal zich. Jacob wordt hier getekend. Opnieuw getekend als een dief. En als een vluchteling. En dat brengt ons in gedachten nog even terug bij dat moment 20 jaar geleden. Want hoe kwam Jacob in Paddan Aram aan 20 jaar geleden? Als een vluchteling. Op de vlucht voor zijn broer Esau. En hoe vertrekt hij? Als een vluchteling. Voor zijn schoonvader Laban en voor zijn zwagers. En toch, en dat is een van de laatste dingen, hoe vertrekt Jacob? Onder de hoede van God. Want de Heere wil zich, al keurt de Heere dit aspect van het vertrek van Jacob niet goed. Jacob ontstal zich aan het hart van Laban. Maar toch zal de Heere Jacob onderweg beschermen. Jacob, ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb. Alles wat ik tot u gesproken heb, en ik zal u wederbrengen. Is dat geen onbegrijpelijke genade van God? Daarom, gemeente, is Jacob, van wie we als mens niet zoveel goeds kunnen zeggen, een zondig mens in zichzelf en een zondaar gebleven. Maar toch een gelukkig man. Ook al moet hij weer op de vlucht. Ook al is hij zijn leven lang een vreemdeling geweest op deze aarde. Ook al zegt hij aan het einde van zijn leven, de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschap waren weinig en waren kwaad. Maar Jacob is toch een gelukkig man geweest, omdat God de God van Jacob wilde zijn. Omdat de God van Bethel hem niet heeft begeven en niet heeft verlaten. En daarom kan Jacob die gevaarlijke en onzekere reis toch gaan maken. En naast hem zijn lieve vrouw, Rachel. Aan wie Jacob met zoveel banden van liefde verbonden was. Maar van Rachel lezen we in vers 19 het slot. Zo stal Rachel de terafim die haar vader had. Wat zijn dat geweest? Een paar jaar geleden heeft een jongetje van 7 jaar in Israël zo bij het spelen in de modder van die terafim teruggevonden. Beeldjes, kleine stenen beeldjes van 3400 jaren oud. Zo'n klein stenen beeldje wat past in de hand van een volwassene. En die terafim, die kleine stenen beeldjes, die werden gediend als de huisgoden. Daar verwachtte men in de tijd van de Bijbel heel veel, alles van. Men verwachtte dat die terafim zouden beschermen tegen gevaar. Men verwachtte dat die terafim zouden zorgen voor zegen en voor welvaart en voor voorspoed. En men verwachtte dat die terafim antwoord konden geven op de vragen wat de toekomst zou zijn. En nu komt die terafim niet alleen tegen in deze geschiedenis, als Rachel ze meeneemt. Maar u leest tot diep in het Oude Testament en tot ver in het Oude Testament telkens weer over deze afgoden. Bij een van de allerlaatste profeten, Zacharia, na de ballingschap, leest u in hoofdstuk 10 dat de Heere waarschuwt tegen de terafim. De afgoden. Als ik het probeer nog even door te trekken naar onze tijd, datgene waar een mens in onzekere tijden zijn zekerheid in zoekt, zijn bescherming van verwacht, zijn toekomst probeert veilig te stellen, maar zonder God. Wij zijn allemaal op reis, gemeente, u en ik. En de vraag die tenslotte tot ons komt is, hoe reizen we? Als Jacob of als Rachel? Als Jacob onder de hoede van de God van Bethel, of als Rachel met de dode afgoden in de hand en onder het zadel van haar kameel. Waar zoeken wij onze vastheid en onze zekerheid? Waar zoeken we die als de Heere van morgen nog zegt: ik ben de God van Bethel. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf uw woord willen naprediken en willen uitwerken in onze harten en levens. U bent de God van Bethel, de God van genade, de God van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de God van de engelen, de God van de belofte, de God van trouw. En geef toch, Heere, dat we die God van Bethel mogen zoeken te kennen. Door genade mogen leren kennen. En dat we bekeerd mogen worden van de afgoden die we van nature dienen. Heere, heilig zo uw woord en de roepstem vanuit uw woord aan onze harten. Bewaar ons in deze bewogen en onzekere tijden. Bewaar ons als we van hier gaan, gedenk ons thuis. En geeft u ook vanmiddag dat een deel van de gemeente mag opkomen naar dit kerkgebouw. En dat wij allen, voor zover we verhinderd zijn, thuis kunnen en mogen meeluisteren. Doe genadig verzoening over het zondige en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 90, het eerste vers is de slotzang. 90, vers 1. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En wat er verder volgt. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.